En voor we een pijl gaan behandelen, het is een bekende pijl, ik heb hem wel eens behandeld hier, een geestelijke brandende pijl, wil ik nog even heel snel terug naar de vorige twee studies over geestelijke strijd, brandende pijlen, waar het voorbeeld van de vlieg gebruikt. Weet u nog, een bromvlieg die in de zomer meent dat hij dwars door de ruit kan vliegen richting tuin. En dat hij maar niet begrijpt, die vlieg, dat er glas is. Hij heeft geen idee van het concept glas. Hij begrijpt het niet. En veel christenen en ook voorgangers en mensen in bediening leven alsof er geen demonische dimensie is en geen geestelijke strijd. En daardoor klappen gemeenten uit elkaar, gemeenten scheuren, ruzies, dwaalleerstellingen, gewoon omdat we niet rekenen met de vijand. Paulus zei, en zijn streken, zijn tactieken zijn ons niet onbekend. Maar hoeveel kunnen dat in dit land zeggen, vanuit geestelijk inzicht, dat we precies weten hoe die opereert? Want ze zijn geraffineerd. Ik verheerlijk ze nooit, maar ik onderschat ze ook niet. Hoeveel zijn er niet gevallen voor de lagen en de listen van de vijand? En daarom gaan we ook vandaag weer een pijl behandelen, een brandende pijl. En we weten allemaal dat pijlen zijn beeldspraak. Het zijn geen letterlijke pijlen, het zijn geestelijke pijlen. En die komen in ons hoofd, die komen in onze ziel, in ons gevoelsleven. En dat zijn ideeën, dat zijn gedachten, dat zijn gevoelens. En dat kan van alles zijn. En ik had ook gewaarschuwd, en dat doe ik nog een keer, niet iedere negatieve gedachte komt van de vijand. De meeste dingen die we denken komen uit onze eigen computer, onze eigen zielenleven. Dus word niet paranoia. Als je een keer negatief denkt, niet meteen denken dat er een geest aan verbonden zit. Maar wees ook niet zo naïef door te zeggen van, ik heb daar niets mee te maken, ik zoek het niet op. Petrus zocht het ook niet op. Maar hij werd wel getroffen. En hij werd wel gebruikt om een pijl op Jezus af te schieten. Hè? Dat verhoede God. Dat zal u niet overkomen, Heer. En Jezus zei, ga achter mij, Satan. Je bent mijn aanstoot. Wie dat wil, mag met me opzoeken. Markus 14. Markus 14. En we gaan in dit verband verder. We hadden een paar pijlen behandeld. Hè? De pijl van hoogmoed en trots hadden we behandeld. En we hadden gezegd, de pijl van hoogmoed heeft weerhaken. En we hadden de pijl van ergernis hebben we behandeld. Ook wel aanstoot genoemd in Oud-Nederlands. En we hebben, vandaag gaan we de pijl, de brandende pijl van teleurstelling behandelen. Ik heb wel eens vaker over teleurstelling gesproken en dat wil ik nu weer doen. Maar eerst gaan we lezen. Markus 14, vers 32 tot 42. Gethsemane. En zij gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn leerlingen, dat is Jezus, zet u hier neer terwijl ik bid. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes mee. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zei tot hen, mijn ziel is bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt. En ze gingen een weinig verder en hij wierp zich ter aarde en bad dat indien het mogelijk waren die uren aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en hij vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet bij machte 1 uur te waken, waakt en bid dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw ging hij heen en hij bad dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard. En zij wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu maar en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op, laten wij gaan. Zie, die mij overlevert, is nabij. Was u niet bij machte 1 uur te waken? Jezus is aan de vooravond van zijn lijden. Hij heeft de paasfeest gevierd met zijn leerlingen. En hij is nu in de tuin van Gethsemane en de angst bekruipt hem, want Jezus was een mens. En hij begint angstig te worden. En hij neemt zijn discipelen mee en hij zegt, gaan jullie bidden? En hij neemt zijn 3 meest intieme discipelen mee, Johannes, Jacobus en Petrus. En die mogen apart met hem bidden, althans dat hoopt hij. En hij stort zich voorover en hij is dodelijk beangst. Hij is wanhopig bang, om allerlei redenen, ga ik niet vertellen. Maar die angst is heel groot. En hij hoopt dat die 3 discipelen van hem met hem meebidden. Hij hoopt dat ze 1 zijn met hem, maar ze vallen in slaap. En het moeilijkste uur van zijn bediening vallen ze in slaap, vreselijk. En je hoort het ook doorklinken, Simon, was je niet in staat 1 uur, Simon, met mij te waken? En we weten het wel, ze hebben gegeten, ze hebben wijn gedronken, het is 's avonds, het is vermoeiend. Jezus zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Herkennen we, hè? We willen zo graag, maar ons vlees is zwak. En het is niet alleen het lichaam, dat is ook onze ziel, dat is ook ons vlees. Ik heb hier geschreven, teleurstelling is een gevoelige opening in de menselijke ziel. Niemand hier in deze plaats, niemand, ook niet de kleintjes, ook niet de kinderwerkers, ook niet degene die op vakantie zijn, niemand kan zeggen, ik heb nooit teleurstelling ervaren in mijn leven. Niemand. We hebben allemaal teleurstelling ervaren. Allemaal. En daarom is het een gevoelige opening in de menselijke ziel. Ik heb ooit het verhaal verteld, misschien wel 2 keer in deze gemeente. Op een dag hield Satan uitverkoop. Hij had een groot bord op zijn etalageraam gezet. Het staat niet in de Bijbel hoor, dus ga het niet opzoeken, maar het is een verhaal. Grote uitverkoop. Alles moet weg. Dus de mensen kwamen. Deurtje ging open. En de dingen werden verkocht. En op een gegeven moment komt er een man. En hij loopt zo in die zaak van Satan. En hij zegt, hé, wat apart. Wat is dat een rare apparaat? En hij weet niet precies wat het is. Dus hij gaat naar Satan. En hij zegt, Satan. Hij zegt, wat is dat voor een apparaat? En Satan schrikt. Hij zegt, oh, dat is niet de bedoeling. Dat is niet te koop. Dat is niet te koop. Dat is niet te koop. En hij pakt het meteen weg. Dus die man is geïnteresseerd. Hij zegt, waarom is dat niet te koop? U hebt het daar toch neergezet? Nee, zegt Satan, dit is mijn favoriete instrument. Dit is mijn topgereedschap. Dit wil ik niet verkopen. Als ik dit in de menselijke ziel plant, kan ik alles kwijt in de ziel wat ik maar wil. Die man zegt, wat is dat? Hij zegt, het is teleurstelling. Teleurstelling opent de ziel van de mens. En als die teleurstelling, als er niet mee gedeeld wordt, kan de duisternis er alles in kwijt wat ze wil. Alles. Teleurstelling is een poort voor allerlei negatieve emoties. Hele levens zijn op een zijspoor geraakt door teleurstelling. Wat is teleurstelling? Teleurstelling ontstaat bij een niet in vervulling gaan van een verwachting. Of het vervliegen van een hoop. Je had iets gehoopt, maar het is niet uitgekomen. Je had een verwachting, een sterke verwachting. Je hoopte vurig en je verwachtte vurig, maar het kwam niet uit. Ontstaat teleurstelling. En de grootte van de teleurstelling wordt bepaald door de mate van verwachting. Als je gigantisch grote verwachting hebt, is je teleurstelling navenant even groot. Dus we kunnen dus stellen, heb ik hier geschreven, dat teleurstelling bestaat bij de gratie van niet vervulde verwachting en vervlogen hoop. Zo ontstaat teleurstelling. Nou, de oorzaken van teleurstelling zijn legio. Je kan ze zo verzinnen, maar ik heb er een paar op geschreven. Zakken voor je examen. Niemand ooit gezakt? Gezakt voor je examen. Ik ben de enige die gezakt is. Nog eentje, gelukkig. Er zijn 5 mensen gezakt voor een examen. De rest is altijd geslaagd. Rijexamen. Nou, dat is ook examen. Is pijnlijk, toch? Je hoopt, je werkt ervoor, je hoopt. Nou, ik werk er niet voor, maar goed. Je hoopt. En het lukt niet. En je bent teleurgesteld. Dat is één teleurstelling. Maar ook niet uitgenodigd worden op een kinderfeestje. Als je klein bent, je hoopt dat je uitgenodigd wordt. En je vriendjes nodig je niet uit. Of je vriendinnetje. Je bent teleurgesteld. Je bent teleurgesteld. Want het is ook afwijzing. Je weet wel niet dat het woord bestaat, maar je voelt dat het voelt niet lekker. Het is afwijzing. De baan waar je zo op verheugd had. Oh, die baan is precies voor mij. En je had een geweldig goed gesprek, hè? Sollicitatie was een goed gesprek. En je denkt, nou, dat zit goed, hè? Maar een klik met P&O en met... Maar er is iemand gekomen, daar is er nog een betere klik mee, Henk. Ja, dus je kon het vergeten. Het ging aan je neus voorbij. En je bent teleurgesteld. Maar nog erger, heel pijnlijk. De vrouw of het meisje van je dromen, of de man of de jongen van je dromen, laat je vallen voor een ander. Herkennen jullie niet, hè? Het doet pijn, hè? Liefdesverdriet. En dan zeggen ze ook nog, ah, dat is kalverliefde. Nou, kalverliefde of niet, maar als je echt verliefd bent, hè? En je wordt aan de kant gezet, doet pijn. Zijn niet allemaal James Bond? Zeker weten, het doet zeer. Maar goed, aangezien jullie dat niet herkennen, iets wat jullie zeker herkennen, onverwachte kosten na een APK-keuring. Je brengt je auto even naar de garage en je denkt, nou, wordt even nagekeken en dan krijg je een rekening. En dan denk je, meneer, die rekening is niet van mij. Ik zie hier een bedrag. Ik ben niet technisch, maar dat bedrag begrijp ik niet. En dan gaan ze het uitleggen. Hè? Dat is niet zo heftig natuurlijk als die andere teleurstellingen, maar je begrijpt toch wat ik bedoel? Je raakt je portemonnee kwijt of je huissleutel, zelfs dat is al teleurstelling. Vooral als je naar binnen moet en je hebt helemaal geen reservesleutel. Dat is wat teleurstelling doet, maar hoe gaan we om met teleurstelling? Want teleurstelling kennen we allemaal, we kennen het allemaal, maar hoe gaan we ermee om? En dat is belangrijk en dat moeten we leren. Hoe gaan we om met teleurstellingen? En ik weet wel, het zijn hele kleine teleurstellingen, maar het zijn ook gigantische teleurstellingen. En die komen echt als een mokerslag op je ziel, komen die binnen. Maar hoe gaan we ermee om? Je kan op verschillende manieren reageren met teleurstelling. Je kan boos worden, je kan agressief worden, je kan zeggen ik ben teleurgesteld, ik ben beschadigd. En het is chronisch geworden en je gaat je overal tegen afzetten. Ik zal nooit vergeten, een jongetje waar ik een keer mocht logeren, was een klein jongetje. En hij had, dat speelgoed was nog niet zo mooi als vandaag, dat was blikken speelgoed. Hij had twee ruimtevaartpistooltjes en als je ermee schoot, dan kwam er als het ware vuur kwam er door dat loopje. Dat was niet echt, maar dat waren prachtige pistooltjes. Voor een klein jongetje is dat prachtig. En hij moest het even aan mij lenen voor een half uurtje, dat ik ook kon schieten op ruimtewezens die er niet waren. Maar hij kon het niet opbrengen. En hij was zo kwaad en hij was zo teleurgesteld dat zijn ouders hem dwongen dat pistooltje aan mij te geven. Hij pakte dat pistooltje, van blik was het dus, hè. Hij pletterde het hele pistooltje. Het was zijn eigen pistooltje, maar hij was zo teleurgesteld dat hij niet eens in de gaten had dat hij zijn eigen pistooltje stuk trapte. Teleurstelling, vermoeidheid. Kinderen hebben dat ook natuurlijk nog, hè, als ze teleurgesteld zijn en vermoeid. Die moeten leren daarmee om te gaan, dus dat is soms hartstikke moeilijk. Ik ken iemand, ik zal geen namen noemen, daar hou ik niet van. En ik zal ook geen hints geven. Maar er was een persoon die wilde een keer een chocolade-eitje. En meestal vaak, dan koop ik wel zo'n eitje, maar niet altijd. Dus we kregen een kleine machtsstrijd. En ik denk, ja opa, je moet wel sterk zijn. Wie van de drie? Nou, die kleine die onderhandelt nog niet, dus En Dani maakt het niks uit, maar zijn naam zal ik niet noemen. Dus we hadden een machtsstrijd. En op een gegeven moment schoot ik in de lach. En dat mocht helemaal niet natuurlijk, maar ik vond het zo komisch. Dus ik werd vermaand. En vanuit frustratie op een gegeven moment trok mijn vriend zijn schoen uit en hij gooide zijn schoen weg. Toen dacht ik, oké, hoe moet ik dit? Dat heb ik op de theologische opleiding, hebben ze dit nooit geleerd, hoe je hiermee om moet gaan. Dus ik denk, ja, straks ren ik met die schoen achter hem aan, is dat pedagogisch verantwoord? Dus, maar goed, het is allemaal goed gekomen. Maar mijn punt is, je moet leren met teleurstellingen om te gaan. En als je heel klein bent, maar als je volwassen bent, leer ermee om te gaan. Ik sprak in de gemeente vanochtend. En daar gaf iemand zijn getuigenis en die heeft een groot deel van haar leven door teleurstelling een hele verkeerde route gelopen. Nooit gecorrigeerd, nooit hersteld, maar altijd doorgegaan in de overlevingsmechanismen tegen teleurstelling. En dat is zo triest, want er is een remedie tegen. Ook in sport heb je teleurstelling. Iedereen die een beetje fanatiek gesport heeft, weet dat het teleurstellend is als je verliest. Ik heb hier geschreven ook, en dat is een bekend gezegde, de reactie van een topsporter. Hoe iemand wint, toont ons iets van zijn karakter. Hoe iemand verliest, toont het ons helemaal. Verstaan we dit? Als iemand wint, dan zeg je nou, en vooral op een bepaald niveau, die mensen hebben karakter. Maar als ze verliezen, hoe reageren ze? Want dat toont helemaal hun karakter. Is het een mooi karakter of is het alleen maar wilskrachtig? Daar troost ik me mee afgelopen woensdag. Jezus had ook teleurstellingen. Jezus had teleurstellingen. Het begon al met zijn ouderlijk huis. Zijn broers en zusters geloofden niet in hem. Zijn broers dachten zelfs, hij is niet goed bij zijn hoofd, onze broer. Hij spoort niet. En u moet niet meteen snel denken van, oh, kunnen ze dat doen? Want als mijn zusje, Else, die dingen zou zeggen die Jezus zou zeggen, zou ik ook gewoon zeggen, Els, we gaan een keer even lekker naar de koffieshop, we gaan een kopje thee drinken, we gaan even praten. Jezus zei bijzondere dingen. Als mijn zus zegt, wie mij heeft gezien, heeft God gezien, dan denk ik, oeh Els, je hebt hard gewerkt, we moeten even in, ja toch? En er komt een dag, dan ga ik iedereen oordelen. En als ze naar de buurman toe gaat en die heeft een misdrijf, je zonden zijn je vergeven. Proeven we dit? Dus het is logisch dat die broers zo gedacht hebben, wisten zij veel wie Jezus was? Hij was hun broer. Ja, hij was altijd wel anders. Dat hadden ze ook wel gezien. En ze hadden wel respect voor hem, maar toen hij die gekke dingen ging zeggen, toen dachten ze. Later, toen hij opstond uit de dood, is het allemaal goed gekomen. Al zijn broers zijn tot geloof gekomen, zijn zussen zijn tot geloof gekomen. Twee hebben een boekje geschreven in de Bijbel, Jacobus en Judas. Maar eerst moest hij daar toch mee dealen. In Nazareth, zijn geboortedorp, had hij gepreekt. Deed hij ook aanspraken. Wat wilden ze doen met hem? Ze wilden hem in het ravijn gooien van de klif. Zijn discipelen, werd je ook niet vrolijk van. Hij onderwees ze. Hij sprak, hij leerde. En dan, als je die respons ziet, daar komen we straks nog op terug. Uiterst teleurstellend. Zijn jullie nog onbevattelijk, zei Jezus? Hoe zit het met jullie? Hallo? Hij moest regelmatig zuchten. En dan zijn fijne tegenstanders. Altijd met vragen komen, altijd met vragen komen, maar nooit echt geïnteresseerd zijn. Dat zijn ook vaak mensen, als we evangeliseren, die met vragen komen, retorische vragen, waar ze absoluut geen antwoord op willen, maar waar ze ons mee willen afpoeieren. Als je met een vraag komt, kom met een eerlijke vraag. Maar kom niet om te manipuleren. Kom niet met bijoogmerken. Kom met een eerlijke vraag. En als je dat niet kan, kom dan niet met vragen. Iedere keer kwamen ze weer bij Jezus met strikvragen. En iedere keer werden ze op hun nummer gezet. Het verraad door Judas. Eén van de 12. die hem gewoon verraden voor geld. Nou, we zijn allemaal wel eens voor ons gevoel verraden, toch? Door iemand die heel dicht bij ons stond. Dat we zeiden, wat? Hoe is het mogelijk? En wat er dan met je bloed gebeurt en met je adrenaline en met je nachtrust en met... Hè? Dat je denkt, wie heeft de kachel in de auto aangezet? Nee, dat is je bloeddruk die omhoog gegaan is. Zo kwaad dat je kan zijn. En die drie, ik had het net gelezen, die drie leerlingen, op het meest kritische moment van zijn leven vallen ze in slaap. Ze vallen gewoon in slaap. En dan zijn er verzachtende omstandigheden, maar hij is doodsbang. Ze horen hem smeken en ze vallen in slaap. En dan Petrus nog, die hem verloochent. En dan het gespot, als hij aan het kruis hangt. Denk je dat ze medelijden hebben als hij daar doodbloedt? Hé, je hebt je vertrouwen toch op God gesteld? Kom dan van het kruis af. Want ik heb een paar Amsterdamse woorden voor die mensen, maar ik zal ze niet zeggen. Het is een nette kerk. Uit wat voor hout ben je dan gesneden? Rothout? Brandhout? Ik weet het niet. Hoe ging Jezus met teleurstellingen om? Want denk niet dat Jezus als zoon van God nooit iets voelde. Dat hij dacht, ja, ik sta daar boven. Ik ben de zoon van God, ik weet hoe het werkt. Doet me niks, hierin, daaruit. Nee. Wat staat er in de Hebreeënbrief? Hebreeën 4, vers 15. Wij hebben geen hoge priester, we hebben geen leider die niet met ons kan meevoelen. Hij is op alle mogelijke wijze, net als wij, verzocht geworden. Jezus was vermoeid, hij viel notabene. Tijdens een storm bleef hij slapen. Hij was mens. Hij was niet alleen God geopenbaard in het vlees. Hij kende dorst. Hij kende angst, we hebben net gelezen. Je kon hem kwetsen. Alleen hij ging er heel goed mee om. En daarvan moeten we leren. We hebben geen hoge priester die niet met ons mee kan voelen. Hij moest het verdragen, wat dat er gaat. Dat zijn leerlingen, degene met wie hij dagelijks optrok. Dat ze nog zo weinig geloof aan de dag legden. Op een bepaald moment was Jezus op de berg van verheerlijking. En Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid. Ze kwamen uit een andere dimensie en Jezus' gedaante veranderde. De verheerlijking op de berg. En ze spraken Jezus moed in. Mozes en Elia, twee grote figuren uit Israël, spraken Jezus moed in. Moet Jezus goed gedaan hebben dat deze twee mensen hem kwamen bemoedigen. Hoe doet God dat? God is God, mensen. God handelt en brengt mensen vanuit een andere dimensie. Engelen, hij beheerst de materie en de werelden. En het moet Jezus goed gedaan hebben. En Petrus was zo de kluts kwijt, die wou drie tenten neerzetten. Eén voor Jezus, één voor Elia, één voor Mozes. Want staat er, hij wist niet wat hij zei. Maar goed, die wolk neemt ze weer weg. Ze worden opgenomen, niet op een wolkje zoals Barend de Beer, maar in een andere dimensie. God brengt ze in die andere plaats. En dan gaan ze de berg af. En beneden bij de berg zijn er een hele hoop mensen. En er wordt geschreeuwd en een vader komt met zijn kind bij Jezus en hij zegt, ik heb mijn zoon bij uw discipelen gebracht, want mijn zoon heeft een boze geest en ze konden hem niet bevrijden. En wat zegt Jezus dan? Nee, dan moet je ook bij mij zijn. Ik ben de deskundige. Ik ben het, je moet bij mij zijn. Nee, dat zei hij niet. Weet je wat hij zei tegen zijn leerlingen, die het niet konden? O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dat is geen compliment hoor, als hij dat zegt. Hoe lang zal ik je nog verdragen? Ik word moe van je. Ik ken een voorganger die zegt, je moet me niet vermoeien. Jullie weten wel wie het is waarschijnlijk. Je moet me niet vermoeien met die dingen. En daarom zeggen Joodse mensen als ze een hekel aan je hebben, ik wens je veel personeel. Die moet je proeven. Ik wens je veel personeel. Ik wens je veel sores. Amen. Dat is niet dat ze je rijkdom gunnen, als ze dat zeggen. Veel problemen. Maar wij kennen dat gelukkig niet. Maar wat maakt het nou, en dat is mijn punt, hè? Wat maakt het nou dat Jezus ondanks alles doorging? Wat maakte dat Jezus doorging? Wat maakte dat hij zei, Vader, niet mijn wil, uiteindelijk uw wil geschieden? Wat? Ik weet niet, als ik die 3,5 jaar van Jezus bestudeer en ik probeer mezelf in zijn sandalen te zien, ik had het niet volgehouden die 3,5 jaar, denk ik. Ik had na een jaar al gezegd, hey, dag, bekijk het maar. En een paar woorden zal ik niet zeggen hier. Hoepel, het komt hier op neer, hoepel maar op. Als het zo moet, ik ben hier niet voor mezelf, ik ben hier voor jullie. Maar is dit hoe jullie me behandelen? Gaan jullie zo met mij om? Maar dat deed hij niet, hij verdroeg het. Waarom? Wat bezielde Jezus om door te gaan? Wat bezielde hem überhaupt om naar de aarde te komen? Om mens te worden? Wat? We vinden het in de brief aan de Hebreeën, waar ik ook dat van de hoge priester vandaan haalde. De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft dit. Hij zegt, laat ons oog, Hebreeën, maar ook christenen, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag. Ik herhaal het nog een keer. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en nu gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Jezus had een vreugde voor zich. En om die reden heeft hij het kruis opgenomen, want hij zag ons. Wij zijn de vreugde die hij zag. Hij zag ons ook, bij wijze van spreken. Die ga ik redden, daarvoor doe ik het, daarvoor hou ik vol, daarom zeg ik niet mijn wil. Denk je dat Jezus een bepaalde afwijking had, dat hij het leuk vond om gekruisigd te worden, bespot te worden, veracht te worden, nog verachten ze zijn naam? Hij deed het voor ons. Hij verdroeg het voor ons. Toen hij gearresteerd werd, Petrus trok een zwaard, begon erop los te slaan, maar hij was niet zo nauwkeurig. Hij was een betere visser dan een zwaardvechter. Hij sloeg iemand zijn oor af. Wat zegt Jezus? Berg het op. Wie met het zwaard slaat, zal door het zwaard vergaan. Dus als je in de naam van God doodt, zul je ook zo zelf aan je einde komen. Dus even tussen de regels door. En dan zegt hij, berg dat zwaard op, Petrus. Wie met het zwaard slaat, zal door het zwaard vergaan. Hij zegt, of meen je niet dat ik mijn vader om een paar legioenen engelen had kunnen vragen? En ze hadden ingegrepen. Maar hoe moeten dan de schriften in vervulling gaan? Want het hele Oude Testament wijst naar een verlosser. Iemand die de schuld van de zonde op zich neemt. Zonde is het grote issue in het Oude Testament. En verzoening. Hij verdroeg het om ons. De vreugde die voor hem lag. Hè? Nu fantaseer ik een beetje, maar want niemand weet wat Jezus zag toen hij aan het kruis hing. Hij zag zijn moeder. Hij zag zijn vriend Johannes. Hij zei, vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Hij zag zijn beulen. Hij vroeg vergeving aan God voor zijn beulen. Maar misschien zag hij ook korenvelden met mensen. En als hij close-up kon zien, zag hij uw hoofd of jouw hoofd of mijn hoofd. En dat hij zei, daarvoor doe ik het. Kom maar, die spijker, ik pak ze wel, die spijkers. Dat maakt het evangelie tot evangelie. Genade. Verzoening. Ten koste van de hoogst denkbare prijs. Daarom dien ik Jezus. Niet omdat ik religieus geboren ben. Ik ben helemaal niet religieus geboren. Als een kleine Blair baby kwam ik ter wereld. Helemaal geen ambities om vroom te zijn. Helemaal geen ambities om geestelijk te zijn. Het geestelijk type. Ik ben helemaal geen geestelijk type. Maar ik werd het wel. Door de liefde van Jezus. Dat is mijn enige reden waarom ik christen ben. Is de liefde van Christus. En mijn bescheiden respons op zo'n grote liefde, want wat ik doe stelt niks voor ten opzichte van wat hij heeft gedaan. Sommige mensen zeggen wel eens, nou, ik heb respect voor je. Ik zeg, nou, laat het respect alsjeblieft weg. Het is peanuts bij wat Jezus gedaan heeft voor mij. Het stelt helemaal niks voor. Om de vreugde die voor hem lag, hield hij vol. En in hetzelfde vers staat, daarom moeten wij ons oog gericht houden op Jezus. Want dan kunnen wij het ook volhouden. Want als hij in vlees gaat, dan zeg je op een gegeven moment, nou, ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal bij wijze van spreken zou zeggen en doen. Maar omdat ik mijn oog leer gericht te houden op Jezus, kan ik het verdragen. Want mag ik een geheimtje met u delen zonder namen te noemen? Er zitten piraten in het lichaam van Christus, zeerovers. Die gewoon een kerk scheuren, die gewoon een coup plegen in het lichaam van Christus, zonder met hun ogen te knipperen. De mensen die iets opgebouwd hebben, gewoon als het ware eruit te drukken. Uit wat voor hout ben je gesneden? Niet het kruishout. Punkhout, verrothout. En die teleurstelling heb je mee te maken. Hoe ga je ermee om? Ga je in het vlees, dan haal je een honkbalknuppel misschien wel. Ja. Maar hou je oog op Jezus gericht, ga je op een andere manier ermee om. Want het doel is niet het realiseren van mooie faciliteiten, een eigen gebouw, een goedlopende gemeente. Het doel is de wil van God te doen. En soms brengt dat doel je in de gevangenis, om Christus wil, hè? En soms brengt het doel je op een eiland, Patmos. En soms in het circus in Rome, Petrus, Andreas. Maar de remedie van Jezus om met teleurstellingen om te gaan, was hij hield het doel voor ogen. De brandende pijl van teleurstelling, die kon hem misschien wel raken, maar die kon niet blijven branden, die doofde. Want hij hield zijn oog op de vergelding gericht, op de heerlijkheid. En dat zijn wij. De vreugde die voor hem lag, dat zijn wij. Daarom ging hij door. Ik was aan het flyeren afgelopen week, is wel leuk. En woensdag, notabene, woensdag had ik een Real Madrid trainingscheck aan. Vraag me niet hoe ik eraan kom, maar ik had dat ding aan. Het zit lekker. Ik ben 99,9% voor Ajax, maar ik liep met dat ding aan. Ik ben niet bijgelovig. Dus ik liep de flyer in Amsterdam met dat trainingscheck. Ik loop langs een meneer en die stond daar met zijn cellphone en met zo'n map en een aantekening aan het maken, een soort zakenman of zo. Hij zag het, hij zegt, jij hebt het verkeerde shirt, man. En zeker vandaag. Dus ik begon die man uit te leggen dat ik van buiten wel Real Madrid was, maar van binnen 100% Ajax. Ajax. Dus we kwamen zo aan de praat en van de ene verrassing kwam de andere. Na 5 minuutjes zei hij, ja, eigenlijk ben ik voor Feyenoord. Ik denk, oké, dat wordt een leuk gesprek. Nee hoor, ik heb er totaal geen moeite mee. Oké. Maar wat een heel leuk gesprek. En toen dacht ik, nou, voor ik wegga, geef ik hem zo'n flyer. Toen zeg ik, dit gaat ook over een kampioen. Maar van een heel andere orde. Een grote kampioen. De grootste aller kampioenen. Ik gaf hem die flyer. Hij keek. Hij had meteen door waar het om ging waarschijnlijk. Ik kan hem niet missen. Een wereldbol, een bijbel. En hij zei, pakte zijn portefeuille, stak het weg. In zijn binnenzak. Ik hoop dat het nog iets verder komt dan zijn binnenzak. Dat het hier komt. Hoeveel weten dat God van Feyenoord supporters houdt? Amen. Amsterdammers niet boos worden. Het is gewoon een feit. God houdt van alle mensen. Had ik dat gekke training. Nou, het is een mooi trainingscheck. Met het embleem niet opgehad of aangetrokken die dag, was ik bijgelovig geweest, had ik het gesprek niet gehad met die man. Dus God doet alle dingen medewerken ten goede. Zelfs een trainingscheck van Real Madrid. Hij kan alles gebruiken. Maar waar het om gaat is dit, we worden allemaal teleurgesteld. En ook in onszelf. En misschien is dat wel de meest gevaarlijke brandende pijl, dat we teleurgesteld raken in onszelf. Ik heb gefaald. Ik heb niet voor mijn kind kunnen zorgen. Ik heb mijn vrouw verkeerd behandeld. Ik kan niks. Wat kan ik nou? Wat doe ik nou voor God? Hé, hou je oog gericht op Jezus. Dat is wat hij vraagt. Zie op hem. Petrus was toch niet een toonbeeld van succes, toch? pas toen hij de Heilige Geest ontving. Hij was wel dapper en hij had wel praatjes, maar hij maakte regelmatig fouten. Maar wanneer kon hij het boven natuurlijk, wanneer kon hij boven de omstandigheden letterlijk lopen? Als hij zijn oog op Jezus gericht hield, hij kon zelfs over water lopen. Geloof je in het? Ja, tuurlijk geloof ik dat. God is God. Hou je oog gericht op Jezus. Jezus hield zijn oog gericht op de vreugde die voor hem lag. Dat waren wij. Hij zag ons gered. Hij zag ons al bij wijze van spreken bij God binnenkomen. En dat God niet had moeten zeggen van nee, ik kan jullie niet. Jongens, kom niet hier, want jullie zonde, ik verteer je ter plekke. Het was niet meer nodig. De zonde schuld was op hem. De straf, zegt Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus Jezus hield zijn oog op de vreugde gericht die voor hem lag. En wij houden ons oog, als het goed is, in alle teleurstellingen, hou je oog op Jezus gericht. Want weet je wat Paulus zegt, in het verlengde daarvan? Want ik ben ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Weet je hoe snel het gaat, het leven? Als je pas geboren bent en je zit op de kleuterschool, in de lagere school, gaat het lang. Duurt het lang. En vooral de grote vakantie duurt lang, lang. Als je ouder wordt, kom je tot de ontdekking dat het leven voorbij is. In een flits. In één denk je, man, waar zijn al die jaren gebleven? Waar zijn ze? Achter je. En dan begint de eeuwigheid. En dat is wat, daarom predik ik Christus, omdat ik mensen de eeuwigheid gun. Vrede met God. Je bent geen zinloze oprisping van de kosmos. Nou, every level has a new devil. Iedere geestelijk niveau als we groeien, heeft een specifieke duivel waar je mee moet strijden. En ontmoediging en teleurstelling is een brandende pijl voor gevorderde christenen. Teleurstelling. Als je geestelijk gegroeid bent en je komt op een bepaald level, zeg ik tussen vette aanhalingstekens, want zo mag je eigenlijk niet praten als christen, maar je komt op een bepaald niveau, dan komen de pijlen van teleurstelling, de brandende pijlen van teleurstelling, om je te ontmoedigen, dat je het opgeeft, dat je zegt, bekijk het maar. Weg met je zooi, weg. Ik heb hier niks meer mee te maken. Maar dan denk je, hé, wacht eens even, Jezus ging ook door. Want hij hield zijn oog gericht op de vreugde die voor hem lag. En die vreugde was ik onder andere. En nog meer, hè, ontelbare christenen. En ik moet mijn oog op hem gericht houden, want hij is mijn voorbeeld. En hij hield vol voor bepaalde mensen. En ik moet volhouden voor bepaalde mensen. Want als ik het bijltje erbij neergooi, wie gaat dan mijn plaats innemen en het evangelie verkondigen? Er is er maar één die lacht, hoor, met zijn lelijke bek. Die lacht. En jij zit lekker stoer, je hebt ze even laten zien, hè. Maar je bent wel uitgeschakeld met al je stoerigheid. Hoe reageren wij met teleurstelling? Gaan we in het vlees? Gaan we zeggen, maar dit pik ik niet? Gaan we zeggen, kom eens hier? Gaan we zeggen, ik stop ermee? Of gaan we naar God en zeggen, Heer, ik ben tot in de diepste van mijn ziel gekrenkt. Ze hebben op mijn hart getrapt en niet zacht ook, hard. Maar ik wil van u weten hoe ik moet reageren. Dan ben je een beetje gegroeid in Christus. En dan kan het wel eens zo zijn dat als je zo reageert, en als je zo leert reageren, dat de verwoestende werking van teleurstelling, die honderdduizenden christenen hun heil van hun heil heeft beroofd, dat Gods plannen doorgang vinden en niet worden gesaboteerd. Want teleurstelling is niet alleen een brandende pijl, het is een torpedo. Heel wat plannen van God zijn getorpedeerd door de pijl van teleurstelling en de wijze waarop wij ermee omgingen. We zijn in het vlees gegaan, we zijn niet verder wezen kijken dan onze neus lang was. We hebben in onze emotie gereageerd en het vlees, zegt Jezus, doet geen nut. De geest is het die levend maakt. Dus reken alsjeblieft af met teleurstelling op de wijze waarop God het wil. Vraag steeds aan de Heer, Heere, u weet hoe ik voel, u weet wat ik denk, u weet wat voor smeerlapperij ze hebben uitgespookt. De Heere weet het. En niet alleen van jou, maar ook proefondervindelijk. Hij is ervaringsdeskundige op dat gebied van teleurstelling. Oké. Vader in de hemel, dank u wel dat Jezus, net als wij, alles heeft ondervonden. Het is voor hem niet alleen theorie, Heer. Ik zei het al, hij is een ervaringsdeskundige. Hij is op alle mogelijke wijze, net als wij, verzocht geworden, maar zonder te zondigen. Dat kunnen wij niet zeggen, maar hij wel. Dank u wel dat hij bleef zien op de vreugde die voor hem was en dat wij die vreugde zijn. Dat hij daarom doorging. En dank u wel dat wij zijn voorbeeld mogen volgen door op hem te zien. Die op de vreugde zag die voor hem lag. Want alleen als we zo leren kijken en volharden en incasseren in de Heilige Geest, zullen we u straks zien van aangezicht tot aangezicht op een plaats waar teleurstelling niet meer bestaat. Amen.